En dat is deze. Rust, reinheid en regelmaat. Een aloude tegeltjeswijsheid. De manier waarop ik dit ga uitleggen is gericht, zeg ik er even bij, op de millennials. De jongvolwassenen, ongeveer jullie leeftijd van de doopouders. Ik zie natuurlijk dat hier ook mensen zijn die ouder zijn dan dat. Hè? Die zijn 55 plus. Die zullen zeggen, dat gaat niet over mij. Nou, ik ben ook 55 plus. Maar het gaat, ik denk dat het taak is van de wat ouderen om om de jongere generaties heen te staan. Want het is niet makkelijk in deze tijd. Dus dan heb je toch je roeping gevonden als je deze preek luistert. We beginnen met rust. Beste Tim, schrijft Paulus in vers 8, we hebben voedsel en kleren. Staat in de grondtekst bedekking. Bedekking, dan kun je denken aan kleding inderdaad, maar ook aan een dak boven je hoofd. Laten we daar tevreden mee zijn. In de tijd waarin Paulus leefde, was die tevredenheid zeker niet vanzelfsprekend. Als mensen even de kans kregen, wilden ze graag veel geld verdienen. Want dan konden ze rekenen op aanzien, status en eer. Het was een maatschappij waarin dat ongelooflijk belangrijk was. Je, zeg maar, waar op de maatschappelijke ladder je ergens zat. Maar als je een eenvoudige baan had en weinig geld, dan telde je niet mee. Dan werd je gezien als een loser. De cultuur waarin Ezra en Cas en andere kinderen opgroeien is hierin niet anders. Het wordt steeds normaler om overuren te maken. Zeker als bijvoorbeeld ZZP'er ontkom je daar niet aan. Ook niet in het weekend. Je moet jezelf positief onderscheiden van anderen. Je moet jezelf in de markt zetten in onze neoliberale maatschappij, waarin alles een kwestie is van vraag en aanbod en marktwerking. Je hebt je succes in eigen handen. Dat is de boodschap die we meekrijgen in onze cultuur. Be a winner. Word een winnaar. Of wees een winnaar. En ook jonge kinderen denken inmiddels zo, las ik in een onderzoek. Dat ging ook over het meest gebruikte scheldwoord op de speelplaats waar kinderen spelen. Weet je wat dit scheldwoord is? Loser. Ik had in mijn hoofd niet loser, om dat dan zo te zeggen, weet je wel. Maar zo gaat het dus. Kinderen die zeggen dus tegen elkaar heel snel loser. We willen allemaal winnaars zijn. Maar ergens beseffen we ook dat dit niet mogelijk is. Sterker nog, je hebt die losers nodig, hè? Want anders kun jij geen winnaar zijn. Vandaar de vraag die steeds meer mensen van binnenuit opvreet. Heb ik het echt in mij wat er van mij wordt gevraagd? Kan ik het allemaal waarmaken? Do I have what it takes? In mijn werk, ook in het sociale leven. Hè, bijvoorbeeld als je op een feestje komt met allemaal hippe gasten. Dat je jezelf afvraagt, ben ik wel gezellig genoeg, gevat genoeg, aantrekkelijk genoeg. De cultuur waarin wij leven, die voedt onze onrust, onze ontevredenheid, onze diepe twijfels over onszelf. Ben ik genoeg? Die vraag. Nou nee, ergens voel ik me steeds zo'n loser. En een andere vraag die aan je kan gaan twijfelen in onze tijd is, heb ik genoeg? Bijvoorbeeld, heb ik genoeg leuke belevenissen en interessante ervaringen waar ik over kan vertellen? Of die posten kan, hè, ergens in de sociale media. Mis ik misschien een spannende Netflix-serie of een flitsend festival? Zijn mijn vakanties avontuurlijk genoeg? Geniet ik wel genoeg? Ook weer zo'n vraag van deze tijd. De Vlaamse psychiater Paul Verhagen geeft deze scherpe diagnose van de westerse cultuur. We genieten ons te pletten, maar niemand is tevreden. Dit dubbele gevoel van ik schiet tekort. Hè? En daarnaast ik He, ik ben niet genoeg, dat. En ook het, ik kom tekort, ik heb niet genoeg. Dat maakt mensen ontevreden en onrustig. En dat kan ook bij jezelf zo voelen op een gegeven moment. Ik heb nou weer wat gemist. Nou, wat kunnen we hier tegenover stellen? Hoe kunnen we onszelf en onze kinderen oefenen in tevredenheid? Wat kan helpen om eenvoud en rust terug te vinden? Nou, Paulus houdt Timotheus en ons het volgende voor. Sta eens even hierbij stil in alle nuchterheid. Wacht even, dit is niet. Sorry. We hebben niets in deze wereld meegebracht en we kunnen er ook niets mee uit meenemen. In de grondtekst ligt het nadruk op niets. Niets. Absoluut niets hebben we in deze wereld meegebracht. Ja, dus. En we kunnen er ook niets mee terugnemen. Dus ten diepste, zegt hij, draait het leven niet om status of uiterlijk, om wat je in huis hebt, figuurlijk, hè, of letterlijk, je spullen, of de spannende dingen die je beleeft, dat is allemaal heel relatief. En kwetsbare en afhankelijke mensen, die laten ons zien wat dan wel de kern van het leven is en wat wij eigenlijk allemaal zijn. Kwetsbaar en afhankelijke mensen zoals pasgeboren baby's. Maar ook mensen die ziek zijn of op hun sterfbed. Denk ook aan mensen met een handicap. Ik moet terugdenken aan een middag die ik als vrijwilliger doorbracht met een meervoudig gehandicapte man. De man met wie ik in de rolstoel naar buiten ging en later naar een ballenbad, had de verstandelijke vermogens van een kind van 1,5 jaar oud. Hij was zelf 40 jaar. Hij kon niet spreken, maar hij kon wel wat geluiden maken. En dan was er ook zijn gelaatsuitdrukking. Buiten met de zon op zijn gezicht leek de man volkomen tevreden. En in het ballenbad genoot hij intens van de kleinste dingen. En dit raakte mij. Ik zat in een drukke periode van mijn werk, toen nog als voltijds docent, zeker 60 uur per week. En ik vond het een hele investering dat ik een vrijdagmiddag vrijmaakte om er voor deze man te zijn. Maar ik merkte dat ik zeker zoveel ontving als dat ik gaf. In de rust van deze man kwam ik zelf tot rust. Zijn tevredenheid werd mijn tevredenheid. En in mijn huidige werk als predikant merk ik ook hoe kwetsbare en afhankelijke mensen laten zien hoe je tevreden kunt zijn met weinig. Hoe je dankbaar kunt zijn voor heel kleine dingen. Dus, hoe kun je je innerlijke rust terugvinden? Moet je dan 3000 euro neertellen om te onthaasten in Cambodja? Nee, dat is niet nodig. Voor tevredenheid en rust is niet meer nodig dan dat je je ogen, je oren en je hart opent voor die ander. Voor een glimlach. Een dankbare blik. Een tevreden knor. Kinderen groeien op in een cultuur waarin mooi zijn en succesvol zijn belangrijk is. Maar je krijgt dit niet voor niets. Dames, op het komende zomerfestival in Rotterdam kun je echt niet verschijnen zonder deze sjaal van 350 euro met bijpassende sandalen van 330 euro. Heren, je moet toch echt gaan voor deze nieuwe Armani-suit. Een financiële instelling publiceerde deze advertentie: altijd dingen zien die je ook nog wilt. Moet kunnen. He, 2 paar nieuwe schoenen is nog niet genoeg. Eigenlijk weer nog een 3e paar bij. Dat moet toch kunnen. Nou, als Paulus deze advertentie zou zien, hoe zou hij dan reageren? He? Zou dat met een soort onverschillig schouderophalen zijn? Nou, je leest wat hij hier schrijft. De wortel van alle kwaad is geldvrucht. Door zichzelf daaraan over te geven. He, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. En hebben zich veel leed berokkend. Paulus is zeker niet onverschillig. Het is niet neutraal voor hem. Dit, zullen we zeggen, die zucht naar materie, maar daarachter dus, zeg maar, de geldzucht. Maar jij, dienaar van God, zegt hij, moet je daar verre van houden. Je moet geldzucht en hebzucht ontvluchten, zegt Paulus letterlijk. Je moet ervan wegrennen. Je zou kunnen zeggen, je moet je er rein van bewaren. Hè? Vandaar reinheid. Er zijn zaken die niet kunnen. Er zijn zaken waar je niets mee te maken moet willen hebben. Waar je nee tegen moet zeggen. Ja? Nou, een van die dingen is dus the love for money. Want dat is de wortel van alle kwaad. In onze tijd kun je hierbij denken aan het kwaad van geweld en oorlog. Aan het kwaad van de uitbuiting van mensen. In sweatshops en op allerlei plekken. Aan het kwaad van milieuverontreiniging en aan de uitputting van de grond en natuurlijke hulpbronnen. Er is nog een ander kwaad waarvan geldzucht de diepste onderliggende drive en wortel is. En ik doel op de porno-industrie, dat is een miljardenbusiness. Als Paulus zou weten hoe gemakkelijk er tegenwoordig pornografische afbeeldingen en filmpjes te zien zijn, ook op de telefoons van jonge kinderen, dan zou hij niet zeggen, ach ja, dat is de cultuur, doe niet zo moeilijk, beetje streetwise worden. Hij zou zeggen, dit is een verkeerde ontwikkeling. Houd je hier verre van. Ontvlucht deze verontreiniging van je geest. De jonge Amerikaanse journalist Ben Shapiro meent dat Paulus hierin gelijk heeft. Hij schreef het boek The Porn Generation. Maar Shapiro denkt ook dat het in bepaald opzicht al te laat is. Dit is mijn generatie, de pornogeneratie, schrijft hij in zijn boek. En nooit eerder in de geschiedenis is er een generatie geweest met zoveel mogelijkheden en middelen en tegelijk zoveel leegte. We hebben onze waarde verloren. We hebben ons geloof verloren. En we zijn onszelf kwijtgeraakt. Ik ben onderdeel van een verloren generatie, schrijft hij. Nou, dat klinkt nogal somber en hopeloos en zelfs een beetje hulpeloos. Dat is daarmee wel een andere toon dan doorklinkt in Paulus' aanwijzingen, richting zijn mentor, Timotheus. Zijn mentorie, zijn oproepen tot rust en reinheid stimuleren het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. En dat geldt al helemaal voor wat hij daarna zegt. Paulus moedigt Timotheus aan om zijn best te doen, om ergens naar te streven. Zelfs om te vechten. En dat brengt ons bij de derde R, die van regelmaat. Beste Tim, zegt Paulus in vers 11, streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Nou, dat is hele mond vol. Je zou kunnen zeggen, Paulus houdt ons een lijstje deugden voor om na te streven. En een deugd, simpel gezegd, is een bepaalde kwaliteit van jou als persoon. Noem het een positieve karaktereigenschap. En waarom vat ik dat onder het kopje regelmaat? Simpelweg omdat een karaktereigenschap niet iets is van een knop omzetten. Zo van, ik doe een schakelaar aan en dan zie ik het licht. Dat is niet hoe het werkt. Karaktereigenschap vergt inoefening, vergt tijd, vergt ook een soort regelmaat. Dat je dingen af en toe laat terugkomen, anders dan slijt het niet in, zeg maar. Dan wordt het niet een deel van jezelf. Vandaar dat ik zeg, regelmaat. Nou, de eerste deugd die wij, zullen we zeggen, mogen inoefenen. En nogmaals, dat is iets dus waar je elkaar voor nodig hebt. Dit is niet iets wat je alleen maar tegen jezelf kan zeggen, ik moet dit doen of ik wil dit. Maar anderen kunnen daarin een voorbeeld zijn. en jou ook helpen, inspireren, corrigeren waar nodig. Dat is een functie van de gemeente. It takes a village to raise a child. It takes a church to raise a disciple. Ja, dus je hebt de kerk nodig om discipelen te laten groeien. Nou, de eerste deugd die Paulus noemt is rechtvaardigheid. En daarin gaat het om het goede zoeken voor je medemens. Eerlijk zijn en fair. Je kunt ook hierbij denken aan het nastreven van gerechtigheid. Opkomen voor de zwakken bijvoorbeeld. Tweede deugd is vroomheid. Eerbied hebben voor God. God vereren, dat is eigenlijk de letterlijke vertaling. De naam Timotheus betekent ook vereerder van God. Daarna noemt Paulus twee deugden die je in veel van zijn brieven tegenkomt, namelijk geloof en liefde. En de Bijbel in gewone taal, die vertaalt dat wat eenvoudig. Helpt wel, denk ik. Vertrouw op God en houd van de mensen. En de vijfde deugd is die van volharding of geduld. Wees geduldig. Dat is eigenlijk het uithouden onder druk. Niet opgeven. Doorzetten. Ook als het moeilijk is en je op tegenstand stuit. Want dat heb je natuurlijk altijd. Tegenstand ergens. En als je weet, dit is wel het goede wat ik moet doen. Dan kun je ook wat oefenen in het volhouden. Dat kan niet in eigen kracht hoor. Zeg ik even ook uit ervaring. Ik heb ook zo mijn dingen meegemaakt. Maar er is altijd iets waarvan je vraagt aan God, help. De Heilige Geest, werd heel mooi uitgerecht met het kinderpraatje, is de geest die ons wil helpen om toe te passen wat God van ons vraagt. Eigen kracht ga je niet lukken. Dat rukt je tot op zekere hoogte en dan zak je door de mand. Maar de kracht door de geest, dat is waar je het van moet hebben en ook mag hebben. En tot slot worden we aangespoord te streven naar zachtmoedigheid. Vriendelijkheid zou je kunnen vertalen. Je krijgt in je leven te maken met moeilijke mensen. Dat heb je soms ook in de gemeente. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar ik heb dat wel. Moeilijke mensen. Maar ik noem het wel eens mensen met een gebruiksaanwijzing. Maar dat hebben we allemaal. Dat zeg ik ook altijd. Jij hebt er één, maar ik ook. Ik ook. Dus, en dan is het helpend als je denkt, ik wil toch graag een goede relatie, vriendelijk zijn. En ook dan heb je soms nodig dat je de Heilige Geest vraagt, help. Want ik voel me eigenlijk niet zo vriendelijk. Help. Oké? Okay? En ook als ouder, moeilijke opvoedingssituaties. Die krijg je, heb je gehad, ga je nog meer meemaken. Nou, dan ga je wel bidden. Ja. Nou, je voelt dus wel aan, dit is niet iets van, als het ware, een beslissing, maar dit is iets van, ja, zullen we zeggen, een proces aangaan. Om dit te oefenen, je moet er bewust aandacht aan besteden, jezelf erin oefenen. Je kunt niet van de ene dag op de andere een marathon gaan rennen, dat zou ik je althans niet aanraden. Je zult toch moeten oefenen. Nou ja, die karaktervorming waar Paulus over spreekt, is dus ook een vorm van sport. En waar gebeurt dan die oefening? Drie plekken. In het gezin, uiteraard. Dat is de eerste plek. Op scholen ook. En werkcontexten. Ook daar leer je dingen. Ik heb ook veel geleerd als docent, zeg maar. Ik leerde studenten iets, maar zij leerden mij ook iets. Zeker weten. En mijn collega's ook. En op allerlei manieren. Dus werk is ook een soort gevormd worden vaak. Nou ja, en dan kerken natuurlijk. Wereldwijd verschijnen er steeds meer zogeheten Jesus dojo's. Het plaatje komt uit Stockholm in Zweden. En een dojo is een Japans woord voor een plek waar je de weg leert. Een karate dojo bijvoorbeeld, dan leer je karate. En in een Jesus dojo, dan probeert een groep mensen de aanwijzingen, de weg van Jezus, in praktijk te brengen. Dit in relatie tot noden in de lokale omgeving. Die groep mensen stelt zichzelf de vraag, waar en hoe kunnen wij van dienst zijn? Als christenen, als volgelingen van Jezus, hier in deze wijk van Stockholm. Een Jesus dojo is een oefenplek, een plek om te doen. Om jezelf in te zetten voor een ander. om deugden in praktijk te brengen en ook op die manier dan zelf gevormd te worden. Ja, in een Jesus dojo leer je de goede strijd van het geloof te strijden. En belangrijk hiervoor is regelmaat, een ritmisch leven. Bijvoorbeeld regelmatige meet-ups, dat je elkaar ontmoet. Zijn er Jesus dojo's hier in Maassluis? In hoeverre is de ark een dojo, hè? Een oefenplek voor leerlingen van Jezus, waarin je wordt uitgedaagd om dingen te doen? En dan te merken, ik red dat niet in mijn eentje, ik heb anderen nodig. Yes, zo werkt het. En dan red je dat nog niet. Ik heb God nodig, ik heb de Heilige Geest nodig. Ja, dat is inderdaad hoe het werkt. Heb je dat meegemaakt? Zo niet. Wat kan er gebeuren om dit nog wat meer te worden dan met elkaar? Wij zijn ook een oefenplek voor leerlingen van Jezus. Nou, ik leg deze uitdaging graag bij jullie neer en dan ga ik weer terug naar Houten. We hebben het gehad over de R van rust, over het oefenen van tevredenheid en het vinden van rust in een onrustige en tevreden cultuur. Over de R van reinheid, hè, nee zeggen en grenzen stellen in een cultuur die grenzeloos is en ook grenzeloos gericht op genot, op genieten. En we spraken over de R van regelmaat, over het inoefenen van deugden, van positieve karaktereigenschappen en dat op een manier waar andere mensen mee gediend zijn. Nou, Rachel en Dirk-Jan en David en Rosalie en ieder ander hier aanwezig. Ik hoop dat je deze drie R's meeneemt en verder wilt overdenken. Ook als je hier te gast bent en jezelf misschien geen christen zou noemen. Sommige tegeltjeswijsheden zijn voor iedereen van belang. Ik eindig met de laatste zin die Paulus, de coach, schrijft aan Tim. En dat is in zijn tweede brief. Paulus zit daar gevangen. Ik heb de goede strijd van het geloof gestreden, zegt hij dan. En zal binnenkort sterven voor mijn geloof in Jezus. En dan schrijft hij, ik wens jou toe dat de Heer bij je is en dat hij goed is voor jullie allemaal. Amen.